luistert naar de Go & Tell podcast. Elke week staat hier een nieuwe opbouwende en bemoedigende spreekbeurt voor je klaar van evangelist David de Vos. We vervolgen het boeiende verhaal gebouwd op Bijbelse principes over Jefta.
Jefta was iemand, had niets te verliezen. Reputatie had hij niet. Hij werd genegeerd, niemand wilde met hem gezien worden, niemand wilde vrienden met hem zijn, niemand wilde met hem voetballen, niemand wilde met hem risken, niemand wilde met hem snowboarden. Ik bedoel, Jefta, weet je wel, en dat groepje ongeregeld, die gasten. Maar als die gasten met je gingen vechten, had je een probleem. Want die reageerden niet alleen uit kracht, maar die afwijzing die hij met zich meedroeg, gaf ook een bepaalde vechtersmentaliteit. Ken je dat? Als je wordt weggedrukt, dan komt er juist iets in je naar boven dat je wilt bewijzen dat je wel degelijk iets waard bent. Of heb ik daar alleen last van? Ja, als iemand zegt, dat kan je niet, dan denk ik, ik zal je laten zien hoe. En het maakt niet uit hoe, weet je wel, wat dan de uitdaging is. Maar dat is mens eigen. Sterker nog, dat begint al bij die kleine boys van mij. Ze zijn hier in de gemeente. Die een is 9, Jan is bijna 7. En als ik met ze ga vechten, gewoon een beetje stoeien. Ik sla ze niet in elkaar, rustig maar. Als we gaan stoeien, als ze pakken, springen ze bovenop me. En dan pak ik die armpjes vast. En dan om ze te jennen, zeg ik tegen ze. Ah, zeg ik dan. Ik zeg, je hebt paaseitjes, joh. Nou, joh, dan moet je ze zien staan. Dan gaan ze. En zeg ik, nou, oké, gehaktballetjes dan. Ja. En dan, nu, mijn spierballen zijn nog indrukwekkend voor ze, totdat oom Jairo op bezoek komt. Ja, dan moet ik het toch voor onder doen. Maar ik ben hard bezig om er iets aan te doen. Misschien dat ik ook nog eens een keer in de buurt kom. Maar als iemand zegt, je kan het niet, dan ben je juist geneigd om te laten zien, ik zal je laten zien dat ik het kan. Jefta, ik kan me voorstellen, daar zat hij vol mee. En dan, ze komen bij hem. Laten we even lezen hoe dat gaat. In Richter 11 vers 4. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met ze. Ze werden al aangevallen. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. Ja, kom terug, zeiden ze tegen hem. Wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei, ja, uit minachting heb je mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu je in het nauw zit, kom je bij mij. Hé, déjà vu. Hadden we dit niet eerder gelezen? Alleen betrof het toen God de Vader. Ze wilden niks met God te maken hebben. Ze wilden alles doen wat ze leuk vonden. Alle andere goden achterna. Maar toen ze eenmaal in de problemen zaten, wilden ze nog deze ene keer precies hetzelfde gebeurt met Jefta. Je hebt me niet nodig. En nu je in de problemen zit, kom je ineens bij me. Ik bedoel, daar houden wij toch ook niet van. Als je nooit wat van iemand hoort, en dan ineens heeft iemand grote financiële problemen, en dan komt hij bij jou vragen, mag ik wat lenen? Dan denk je, weet je wel. Heb je me nu ineens nodig? Nu in het nauw zit, komt u bij mij. Ja, u heeft gelijk, antwoordde de oudste van Gilead. Dat waren echt de goede praters. Maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. En Jefta antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te winden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dan uw leider zijn? Ja, daar kunt u op rekenen. Dat zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. En Jefta die ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Wow. Ik weet niet of je doorhebt wat hier gebeurt in het leven van deze afgewezen jonge man. Die niets had, die de zoon was van een hoer, die opzij geschoven had, waar niemand mee te maken wilde hebben. Van de een op de andere dag ging die van een absolute nul naar een held. Ineens had hij 100.000 volgers op Instagram, weet je wel. Het hele volk wilde met hem geassocieerd worden. Iedereen was ineens een vriend. Bovenop, ik heb geen idee, maar ik probeer dat een beetje voor me te zien. Bovenop een paard, iedereen vond hem fantastisch. Iedereen eerder, dit is de man die het gaat doen. Die kerel, die niemand zag zitten, waar niemand wat mee te maken wil, wilde ze alleen maar gebruiken, zodat ze niet in de problemen zouden komen. Hij had het niet eens door. Maar hij zei, hij zegt, als ik dan win, zei hij, betekent dan dat ik leider mag zijn voor jullie? Voor, ik bedoel, hij ging van een absolute nietsnut naar een held. In één dag. Nou, en hij had geen psychologische begeleiding in die tijd. Om zijn eigen dode hoeken een beetje te spiegelen, weet je wel. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het er was. Geen mooi trajectje wat hij volgen kon, zodat hij ook klaar was voor dat moment. Hij ging van een absolute nul. Ik zeg altijd, bekende uitspraak, from a zero to a hero. Maar hij zegt hier iets, en dat laat mij zien dat Jefta wel degelijk wist waar het aan lag. Hij zegt, als de Heer ze aan mij uitlevert. Jefta wist vanuit de geschiedenis, als God met mij is, zal hij mij beschermen. En het is zo mooi om te zien dat er komt een conflict. Ja, we kunnen dat lezen, maar het komt hierop neer. In Richteren 11, vers 23, 24. Het volk wat daar staat, serieus, maakt een dingetje om een stuk land wat al 300 jaar van Israël is. Ik zeg altijd zo, de duivel, jouw vijand, heeft er geen enkele moeite mee om op jouw stoep te verschijnen en een dingetje te maken van iets wat 300 jaar geleden gebeurd is. Dan wil hij om met je vechten. Een absolute waanzin. Dus Jefta die komt eraan en die zet die kerel op zijn plek. Hij zegt, luister, zegt hij, dit is al zo lang voor ons. And besides, weet je wel, God de Almachtige heeft het aan ons gegeven. Dus als je het hebben wil, dan zul je moeten vechten met hem. Nou ja, hij vond zijn kracht in God. En dan staat er daarachteraan, dit vind ik zo mooi, in Richteren 11 vers 29, ik vind het zo typisch. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Dus er komt een hele andere dimensie over hem heen. Hij wordt zeker van zichzelf, hij wordt geestvervuld, hij wordt een sterke, charismatische leider. Hij kreeg het volk achter zich en hij trok door heel Gilead en Manasse. En hij ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en die trok daarop tegen de Ammonieten. Hij doet een soort van recruit route, weet je wel, door de hele streek om iedereen achter zich te krijgen. Overal roept hij de jonge mannen op. Dan komt hij aan en zegt hij, come on, zegt hij, niet langer gaan we ons in een hoekje laten drukken, maar we gaan de strijd dan binnen en we zullen overwinnen. En hij is zo vol van de geest van de Heer dat hij succes na succes boekt. Even pauze. Hoe denk je dat Jefta zich voelde? En hoe denk je dat hij terugkeek op de tijd dat hij die absolute nietsnut was? Ik denk dat er menig moment is geweest dat hij boven op zijn paard zat en dat hij moest denken aan al die mensen die tegen hem hadden gezegd, het wordt nooit wat met jou. Dat hij dacht van, ik zou willen dat weet je wel, dat je me nu eens even kon zien of zo. Dat je nu ziet wat de Heer allemaal voor mij doet. En dan komt het punt dat Jefta gaat vechten tegen de vijand. Nou, let op wat hij doet. En dit is mijn punt, ja. Als je van de hele preek dit punt onthoudt, dan ben ik al blij. Richteren 11 vers 30. Jefta staat op het punt om te vechten tegen Israël. En dan gebeurt dit. Hij beloofde de Heer, als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. Toen trok hij op tegen de Ammonieten en hij bond de strijd met hen aan. En de Heer, die leverde ze aan hem uit. Nou, hoe loopt dit af? De mensen die de Bijbel kennen weten dat het een gruwelijk verhaal is. Jefta wint. Maar wat had hij nou net gezegd? Hij zegt, God, als u zorgt dat ik win, dan geef ik u het allereerste wat mij tegemoet komt lopen als ik thuis kom. Als een brandoffer. Weet je wat hem tegemoet kwam lopen toen hij thuis kwam? Zijn eigen dochtertje. En hij komt thuis en zijn dochtertje komt op hem af en hij breekt. Hij begint te huilen, hartverscheurd. En hij zegt, lieverd, zegt hij, dat nu, juist nu jij van alles het eerste bent wat op mij afkomt. En hij legt aan de uit wat hij God beloofd heeft. Weet je wat zijn dochter zegt? Ze zegt, papa, zegt ze, als dat is wat je beloofd hebt, dan moet je dat doen. Ze zegt, maar laat me eerst rouwen met mijn vriendinnen. Dat ik als maagd zal sterven. Oké. Dat is wat ze doet. En uiteindelijk doet hij het nog echt ook. En nou, dit is het punt waarop ik in zo'n verhaal aan het lezen ben. Dat ik denk, ik snap er echt helemaal niks van. Denk je dat dit de wil van God is? Denk je dat God dacht, nou Jefta, als jij mij jouw dochter geeft, dan geef ik jou de overwinning op de Ammonieten. En omdat jij dat aan mij offert, weet je wel, zal ik er voor je zijn. Ik was dan aan het lezen en aan het lezen en ik snapte er helemaal niets van. En toen sprak Gods geest tot mij. En de Heer die zei tegen me, David, Jefta bracht een offer wat ik nooit aan hem gevraagd had om te brengen. Want als je goed kijkt, had God in de hoofdstukken daarvoor al besloten dat hij ze de overwinning zou geven. Hij had naar ze omgezien. Hij zei, het is oké. Either way had God de Israëlieten laten winnen. Want dat was, hij had dat besloten. En hij had ook nog eens een keer gekozen om Jefta from all people te gebruiken. Maar Jefta was van een absolute nul naar een superheld gegaan. En weet je wat het probleem was? De afwijzing en de pijn in het hart van Jefta van al die jaren gaven hem het idee, voor wat hoort wat. Dit kan toch niet voor niks? Kan toch niet zijn dat God mij zomaar bezoekt en van de een op de andere dag zoveel succes geeft en dat het mij niets kost? Kan toch niet zijn? Stel je voor dat God mij dit, nou dan moet ik toch wel iets ervoor terug. Als ik dit nou doe, zult u dat dan voor mij doen? En als ik hierover spreek en dit bij u noem, dan zeggen we, ja, wat een gast, weet je, hoe kan die dat nou doen? Maar ik zal u wat vertellen, wij doen het allemaal. In meer of minder grote mate. We denken soms dat we moeten onderhandelen met God over bepaalde dingen. Weet je, een vriend van mij, die jonge donateur, die heeft gezegd, David, als ik deze deal heb, krijg je 100.000 euro. Weet je wat er dan gebeurt bij mij hier? Zeg ik, Heer, wat moet ik doen zodat die deal valt? Even heel eerlijk. Wat moet ik doen zodat dat, of vader, wat moet ik doen zodat die en die deur voor mij opent? Had God niet al lang besloten en gezegd, ik ga het je geven? Maar wat doen wij? We reageren vanuit onze pijn en afwijzing en we komen in compensatiegedrag. We kunnen gewoon simpelweg niet omarmen dat wat God ons geeft, dat het gratis en voor niets is. En gewoon omdat hij heeft besloten, het is oké zo, weet je wel, het is oké zo. Ja, Heer, dan moet ik toch nog wel, moet ik niet minimaal een uur bidden voordat ik, dat is soms het gevoel wat we hebben. Dat zijn soms de sleutels van succes waar we naar zoeken als we kijken naar andere bedieningen. Zeggen we, hoe doen ze het nou? Bid die, vast die, 3-4 dagen in de week om dit te kunnen bereiken. En als ik dat dan ook doe, misschien dat God dat wel voor mij precies dezelfde wijze zou kunnen doen. Ik zal je wat vertellen. Weet je wat er gebeurde in het leven van Jefta? Als je de rest van het verhaal leest, is buitengewoon. Jefta wordt zo ontzettend bitter dat hij in burgeroorlog komt met zijn broeders en er sterven meer dan 20.000 mensen in burgeroorlog. Zijn bitterheid zorgt ervoor dat er meer dan 20.000 mensen doodgaan. En in totaal heeft hij maar 7 jaar geregeerd. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt het zo. Hebreeën 12 vers 15. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Mijn gevoel van compensatie. Ik zal je wat vertellen. Als wij niet leren dat als God iets doet, dat het zijn liefde en genade is. Als we niet leren omarmen dat als God iets doet, dat hij het toch wel doet en dat hij het niet doet vanwege onze excellence. Als we dat niet leren, Weet je wat er dan gebeurt? Dan kunnen we boos worden op God. En we beginnen offers te brengen die God nooit van ons vraagt. Ik ben er heilig van overtuigd dat sommige mensen offers hebben gebracht die God nooit van ze heeft gevraagd. Vervolgens gaat het mis. En uiteindelijk, wie krijgt de schuld? God krijgt de schuld. Ik zal je wat vertellen. Hoe heet ze? Els Borst. Van de week was in het nieuws. Dat die kerel haar heeft vermoord onder een opdracht, zegt hij, van God. Nou, Els Borst drukte euthanasiewetten doorheen. Toen ze het had gedaan, zei ze, het is volbracht. Best wel krom. Dan krijg je een beetje jeuk en kippenvel van. Dat je denkt van, weet je wel, niet oké. Dan zou je kunnen zeggen, oké, boontje komt om zijn loontje. Hè, je hebt dood en verderf gezaaid. Dan is dit wat je krijgt. Als zij door de vijand geïnspireerd iets er doorheen drukt. Ik zou je wat vertellen. Stuurt de vijand haar, ja, iemand om het te vermoorden. En de vijand krijgt het ook nog eens een keer voor elkaar om God de schuld ervan te geven. In het publieke nieuws. Heb je door hoe het in elkaar zit? Wat een verschrikkelijke vijand hebben wij. Die gewoon dood en verderf zaait en het vervolgens op de stoep legt bij onze lieve hemelse vader. Zeg, ja, het was een opdracht van hem. Aha. Welke heer dien jij? Een liefdevolle God. En de Bijbel zegt, laat Gods genade je niet ontglippen. Nou, ik moet opschieten, want de tijd vliegt voorbij. Dus ik ga nu stoppen. Nou zou je zeggen, David, wat een triest verhaal, weet je wel. Een triest einde. Dit is toch, waarom vertel je dit? Wat een bitter en zuur einde. Weet je, als je goed naar dit verhaal kijkt, dan zie je dat ondanks iets wat zo lelijk is, dat er ergens het evangelie in schittert. Jefta is een tekenbeeld van God de Vader, verliest zijn kind, hè, omwille van het volk, wordt een offer gebracht. Dat is mooi. Maar ik zou je wel vertellen, ik geloof niet dat God vraagt van mensen hetzelfde offer te brengen wat hij alleen brengen kon. Toen ik begon te bidden voor de zieken, over de hele wereld, las ik verhalen van predikers die hun kinderen verloren aan ziekte. En zeiden, ja, dit was mijn prijs, dat moest ik betalen. Hè, zo. En ik zei, Heer, als ik bid voor de zieken, betekent dat ik mijn kinderen moet opofferen voor het succes van mijn bediening. En de Heer die sprak tot mij, hij zei, David, ik gaf mijn zoon, zodat jij de jouwe niet hoeft te geven. Dat is het evangelie.
Jefta, een boeiende en inspirerende boodschap. We hopen dat je ervan genoten hebt. Wil je reageren? info@growintel.nl. Meer info over David's spreekbeurten en alle andere activiteiten? Ga dan naar growintel.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.